Je dood ergen. Dat is letterlijk wat er gebeurt met je innerlijke vrede als je je ergert. Reken af met ergernis. Welkom bij de podcast van Levend Geloven, de podcast die jouw geloof wil bouwen en je relatie met Jezus wil verdiepen. Vroeger speelden we thuis regelmatig het spel Mensen erger je niet. En waarschijnlijk ken je het wel, dat spel met al die pionnetjes die je dan op het bord moest laten lopen. En de kunst was om elkaar eraf te gooien. Zodat de ander net niet tot de finish zou komen. Zodat de ander niet zou winnen. Eigenlijk de game was elkaar dwars zitten. En het spel heet Erger je niet, omdat je je ergert als je bijna bij de finish bent, een ander je eraf gooit. En het net niet lukt en je weer overnieuw moet beginnen. Of je 6 moet gooien om een nieuwe pion op te zetten en dat lukt maar steeds niet. En de ander lukt het wel. Mensen erger je niet. En vandaag wil ik met je spreken over ergeren. En ergeren is denk ik een eigenschap die we allemaal kennen. Allemaal hebben we te maken met ergeren. Soms wat meer, soms wat minder. Maar in deze tijd van polarisatie lijkt het wel steeds erger te worden. In deze tijd van polarisatie zeggen we eigenlijk, het gaat om mij. Dus alles wat er gebeurt, spiegel ik aan mijn gevoel, wat ik fijn vind, of wat ik oké vind, of wat ik wil bereiken. En ik spiegel ook alles aan mijn waarneming en mijn mening. En als het dan anders gaat, of mensen doen dingen anders, dan kun je heel snel ergeren. En ergernis kan tot diep in je hart slaan en daar iets stuk maken. Het kan ervoor zorgen dat je niet kan slapen, dat het je bezighoudt, dat je boos wordt, dat je vrede geroofd wordt. En vandaar ook de uitdrukking je dood ergeren. Je dood ergeren, misschien niet letterlijk, maar innerlijk kan het alles roven wat er in je is. Al je vreugde, al je plezier kan je roven. En ik wil met je kijken naar een gedeelte uit de Bijbel waar we ergernis eigenlijk ook tegenkomen. En samen met je ook kijken wat zegt Jezus eigenlijk over ergernis en hoe we daarmee om moeten gaan, want ik denk dat we deze eigenschap allemaal kennen. Ik in ieder geval wel. Ik moet ervoor waken dat ik me niet erger. Ik moet ervoor waken dat soms dingen niet naar binnen slaan. En ik wil ermee afrekenen, zodat de vreugde en de vrede in mijn hart ook kan blijven. En ik wil met je naar het verhaal van David. David is een koning die van God houdt en hij wil de ark van God naar Jeruzalem brengen. En eerst gaat dat mis, maar de tweede keer gaat het goed en is er groot feest. En met heel veel mensen gaan ze richting Jeruzalem om die ark naar Jeruzalem te brengen. En David is blij en hij samen met alle andere mensen deelt hij de blijdschap en hij feest en hij danst voor de ark uit. En dan gaan ze naar Jeruzalem en komen ze bij Jeruzalem aan. David is getrouwd met Michal, de dochter van Saul. En om de een of andere reden is hij er niet bij. Neemt ze geen deel van aan het feest, staat ze eigenlijk buiten het feest. En dan lezen we in 2 Samuel 16, lezen we het volgende. Toen de ark, de Davidsburcht, werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de Heer en haar hart vulde zich met minachting. Ander Nederlands woord, ergernis. En ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. En Michal kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël heeft zich vandaag wel heel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste, de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavin en onderdanen ontbloot. David danste namelijk in zijn priestermantel. David antwoordde, dat deed ik voor de Heere en die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie, voor de Heer danste ik. En dan zou ik me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Een bizar verhaal als je hierover nadenkt. Er staat, Michal kijkt uit het raam en ze ziet David. Ze ziet de vreugde, ze ziet de blijdschap, ze ziet hoe de ark van God naar binnen gebracht wordt. Ook zij weet het verhaal, hoe het daarvoor misgegaan is, hoe Uzza stierf, hoe er rouw was. Maar blijkbaar hebben ze een manier gevonden om de ark van God, de heerlijkheid van God, de stad binnen te brengen. En ze ziet de vreugde bij de mensen en ze ziet de vreugde bij David. Maar om de een of andere reden is ze er niet bij. Om de een of andere reden is ze geen deel van dit feest en kijkt ze op afstand toe. Misschien heeft ze zichzelf op afstand gehouden. Misschien vond ze het niet nodig om te gaan. Maar in ieder geval, we weten het niet, maar in ieder geval staat er, ze kijkt uit het raam op afstand naar wat daar beneden gebeurt. En er gebeurt iets in haar hart. En ze neemt aanstoot en begint zich te ergeren aan David. Hij staat daar ontbloot en ze bedoelt daar eigenlijk mee dat hij zijn koningsmantel heeft afgelegd. En dat hij daar eigenlijk in een onderkleed, in de priestermantel, daar staat te dansen. En ze begint zich te ergeren en minachten. En wat er dan gebeurt is vaak dat je de ander kleiner wil maken. Je wil naar beneden halen wat je in de ander ziet. Omdat er in jou geen vreugde is, wil je de vreugde bij een ander weghalen. En ook Mico kan het niet hebben, de blijdschap en de vreugde die er in David is. Er is een niet gunnen. Niet gunnen de vreugde die er is. Datgene wat gelukt is in zijn leven, wat hij voor elkaar heeft gekregen. Ze gunt hem de priestermantel niet. En ze begint eigenlijk lelijk tegen hem te spreken. Ze begint woorden te spreken die roven datgene wat er net in hem gebeurd is. En dit is iets, ik weet niet of jullie dat ook herkennen, wat soms zo makkelijk in ons eigen leven ook plaatsvindt. Een ander maakt iets mee, is iets fijns, en je begint je te ergeren. Of je begint je misschien wel aan een andere kerk te ergeren waar veel mensen naartoe gaan of die een mooi programma hebben. Of je begint je aan een andere bediening te ergeren waar dingen gebeuren of dingen anders gaan dan hoe jij ze zou doen. Of dingen anders gezegd worden hoe jij het zou doen. En wat er dan gebeurt is dat als minachting en ergernis binnenkomt, dat komt altijd naar buiten toe. Wat in je hart is, komt ook naar buiten toe. En net als Mico beginnen we dan soms of lelijk te spreken of lelijk te kijken. Non-verbaal kunnen we ook heel veel doen. We beginnen ons te ergeren en die ergernis komt naar buiten toe. Ook Jezus maakte dit mee. De fariseeën begrepen hem niet. Ze begrepen niet wat hij deed. En ze begonnen zich te ergeren aan Jezus. En vergeet niet, ze dachten dat ze goed zaten. Ze dachten dat ze het allemaal goed zagen. Maar ze begonnen zich te ergeren aan de mensen die Jezus volgden. Ze begonnen zich te ergeren aan de wonderen die plaatsvonden in zijn leven. En die ergernis werd zo groot dat ze uiteindelijk ook naar buiten ermee kwamen. En ze spraken negatief over hem en negatief tegen hem. En uiteindelijk hingen ze hem aan een kruis. En soms moeten we ook uitkijken. Ik schrik er soms van hoe mensen uitspraken doen. Soms ook over andere bedieningen. Over andere mensen die Jezus willen volgen. Waar misschien dingen gebeuren wat je niet helemaal begrijpt. Of waar je anders over denkt. En het lijkt wel alsof mensen zich van binnen ergeren. En dan op een negatieve manier beginnen te spreken op Facebook. Of op andere manieren. En proberen de anderen kleiner te maken. Zoals Michal ook deed bij David. En uiteindelijk heeft het te maken met de onvrede vaak ook in je eigen hart. En laten we uitkijken dat we niet in het spoor van de fariseeën gaan. Het is soms zo makkelijk om ons oordeel te hebben. Maar wat als je fout zit? Net als de fariseeën. Zij kruisigden uiteindelijk de Zoon van God. Jezus was hier ook scherp over. Jezus spreekt ook over oordelen. Want ergeren en oordelen liggen heel dicht bij elkaar. Op het moment dat je ergert, heb je eigenlijk in je hart al een oordeel geveld. Is er al een besluit genomen over in je hart. En Jezus zegt daar het volgende over in Matteüs 7, vers 1 tot en met 3. Hij zegt daar, oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl de balk in je eigen ogen niet opmerkt? En Jezus is hier best scherp. Hij zegt eigenlijk, kijk uit, want het is zo makkelijk om een oordeel ergens anders over te vellen. Maar de mate waar jij mee oordeelt, zal ook de maat zijn waarmee je gemeten wordt. En het is zo makkelijk om de liniaal langs een ander te leggen. Het is zo makkelijk om te zien wat de ander fout doet. Maar eerlijk gezegd heb ik mijn handen vol ook aan mezelf. En leg ik liever de liniaal langs mijn eigen leven. En kijk ik hoe ik meer en meer op Jezus kan gelijken in mijn eigen leven. Oh, het is zo makkelijk om in de ander aan te wijzen. Hoe die dingen anders moet doen, waar die het fout doet, waar die zondigt. Maar we kunnen inderdaad, zoals Jezus zegt, de balk in onze eigen ogen missen. En laten we uitkijken dat we niet vol zijn met het oordeel over de ander. en uiteindelijk de genade die we zelf nodig hebben missen. Jezus zegt dat ook later als hij spreekt over de dienstknecht die bij de koning komt en eigenlijk een hele grote schuld heeft. En de koning schuilt hem die schuld kwijt. Hij zegt, je hoeft mij die schuld niet te betalen. En hij loopt naar buiten. En hij ziet een vrouw, deze dienstknecht ziet een vrouw die hem geld schuldig is. En hij besluit te eisen wat zijn recht is. En hij gooit haar in de gevangenis totdat ze terugbetaald heeft. En dan laat de koning deze knecht roepen en hij zegt tegen hem, ik heb je zoveel kwijtgescholden. En ja, je stond in je recht naar deze vrouw. Je had gelijk, maar je had niet je gelijk mogen halen. Want je hebt zelf ook genade ontvangen. En hiermee wil ik zeggen, soms in ons oordeel hebben we ook gelijk over anderen. Het gaat niet er altijd over dat je geen gelijk hebt. Soms hebben we gelijk. Maar soms moeten we ook leren genade te geven. En de ander in de handen van Jezus te brengen. En voor de ander te bidden. Jezus zei het ook, bid voor wie je pijn doet. En bid voor wie je vervloekt. Bid voor je vijanden. Bid voor waar jij denkt dat mensen fouten maken. In plaats van met je oordeel te komen. En deze dienstknecht stond in zijn recht. Maar Jezus zei hem om zijn recht los te laten. Omdat hij zelf ook genade had ontvangen. En ik denk dat dit een sleutel is voor ons allemaal, ook als we ons ergeren aan mensen om ons heen. Want we ergeren ons soms aan kleine dingen. Soms aan de promotie die onze collega maakt en die we eigenlijk zelf hadden willen maken. En dan zijn we soms zo snel, nou ik snap niet waarom die promotie krijgt. Zo goed doet hij het allemaal niet. Nou weet je nog wat hij heeft laten liggen. En dat project ging fout en dat ging niet goed. Of we ergeren ons aan kleding die een ander aan heeft. Misschien wel omdat we die kleding zelf hadden willen we hebben. Of misschien wel omdat we het gewoon niet mooi vinden en het er niet uit vinden zien. Maar nou en, jij hoeft het toch niet aan? Of we ergeren ons aan de manier van doen. Soms zit iemand in je allergie omdat hij net anders is. Als je zelf wat ingetogener bent. En iemand anders is heel expressief en heeft het hoogste woord. Gun je de ander om zichzelf te zijn. Zelfs soms in de kerk. Misschien ben jij ingetogener. Maar gun je die ander om in de aanbidding gewoon zichzelf te uiten op een manier die bij hem of haar past. Soms kunnen we ons soms zo ergeren aan hoe mensen dingen zeggen, aan hoe mensen dingen doen en ons oordeel is geveld. Soms kunnen we ons ergeren aan wat voor nummers er worden gezongen in de worship. Aan hoe er gepreekt wordt of hoe lang of wat dan ook. En de kleinste dingen kunnen binnenkomen in ons hart en ze kunnen er landen. En het lastige is, als we ons ergeren, dat is het moment dat we niet naar binnen kijken. Je ergert je aan iets wat buiten gebeurt. En dat wat we zien, waar we ons aan ergeren, geeft ons van binnen een vervelend gevoel. Ik ben het er niet mee eens, ik vind het niet leuk of ik vind het niet prettig. En omdat we ons van binnen rot voelen en het aan de buitenkant goed lijkt te zijn, is het niet een balans. Zoals ook bij Michal gebeurde. Zij voelde zich misschien wel erbuiten staan. Was er geen deel van. En ze zag de vreugde aan de andere kant van het raam. En omdat ze zich van binnen rot voelde, begon ze zich te ergeren aan David. En eigenlijk was haar motto, David moet zich net zo rot voelen als ik. Ik moet hem terugfluiten. Soms diep van binnen is dit precies wat we willen. Ik voel me er niet prettig over, dus ik wil dat jij je ook niet prettig voelt. En wat we eigenlijk doen, het rotte gevoel van binnen, willen we naar buiten brengen om de ander te laten delen in dat gevoel, daarin mee te nemen. En dat betekent dat we soms negatief gaan spreken over de ander. Heb je die gezien? Heb je gezien hoe die dat gedaan heeft? Heb je gezien? Heb je weer nieuwe kleding gekocht? Nou, ik weet ook niet waar die het van doet. Of de buurman die een nieuwe auto heeft. Of diegene die gevraagd wordt voor een bediening en jij misschien niet. Of diegene die een getuigenis geeft over iets wat gebeurd is en het is niet gebeurd in jouw leven. En dan gaan we proberen te klein te maken wie iemand is of wat hij doet. En door het klein te maken brengen we eigenlijk balans, denken we, in ons eigen hart. We proberen balans te brengen in ons eigen gevoel, zodat we niet daarbuiten iets moois is en wij van binnen een rot gevoel hebben. En soms vinden we het zo lastig om naar binnen te kijken. En misschien wel eerlijk te zijn. Waarom erger ik me? Wat doet het met mij? Waarom raakt dit me? Waarom erger ik me aan wat diegene zegt of wat die doet of hoe die het doet? Waarom kan ik dat niet loslaten? Waarom kan ik niet de ander gewoon zegenen zoals Jezus van mij vraagt om te doen? Waarom moet ik de ander naar beneden halen? Waarom moet ik er iets negatiefs over zeggen? Het vraagt soms eerlijkheid en kwetsbaarheid om naar binnen te kijken. Want vaak van binnen, als we eerlijk zijn, als ik eerlijk ben, is de bron van mijn ergernis vaak een stukje jaloersheid. Of het is afgunst. Of het is me minder voelen. En het zijn gevoelens, als ik daar niet mee afreken, zullen ze me iedere keer beetpakken. Maar als ik er van binnen mee afreken, dan kan ik afrekenen met ergernis. Weet je, er staat over Michal dat ze gunt het David niet. En er staat dan later, zij blijft kinderloos tot aan haar dood. En heel lang dacht ik, dit is een straf van God. Waardoor ze geen kinderen krijgt. Maar eigenlijk spreekt het over verwijdering. Weet je, het eerste wat Michal mist door haar ergernis is de zegen. De Bijbel zegt dat David ging naar huis om zijn familie te zegenen. Hij komt er niet eens toe. Want hij komt Michal tegen. En zij begint gelijk eigenlijk tegen hem te protesteren. En hij kan de zegen die hij wilde uitdelen, die hij wilde geven, kan hij niet kwijt bij Michal. Zij mist de zegen die David wil komen geven. Door haar eigen ergernis. En als je je ergert, dan mis je zelf de vrede en de vreugde die soms in de ander wel is. Het verteert je. En je kunt eigenlijk niet meer ontvangen. En de Bijbel zegt inderdaad, ze is kinderloos tot aan haar dood. Letterlijk staat er eigenlijk, want David kwam niet meer tot haar. Er gaat iets stuk in de relatie. Er vindt een verwijdering plaats. En Michal komt alleen te staan. En we zien dat ook later als David valt in zonde. Dan staat er dat hij alleen in zijn slaapkamer is. Want Michal is er niet meer. Hij kwam niet meer tot haar. Er is een verwijdering gekomen. En dat is de reden. Michal draagt geen vrucht meer in haar leven. Eigenlijk haar hart wordt dor en droog. En als je niet afrekent met ergernis of met aanstoot nemen, dan zal je uiteindelijk ook het stukje vrucht zal je in je leven zal je verliezen. Het wordt dor en droog. Romeinen 14 vers 13 zegt er ook iets moois over. Romeinen 14 vers 13 zegt, laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broer en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen. Eigenlijk wel heftig wat hier staat. Als we ons ergeren, is er eigenlijk in onze voornemen om de ander te laten struikelen. Of de ander tot val te brengen, zodat ik me beter voel. En de Bijbel zegt, doe dat niet. Doe dat niet, want het brengt eigenlijk dood in je eigen hart. En het helpt als we het tegenovergestelde doen van ergeren. En het tegenovergestelde van ergeren, hoe we kunnen afrekenen met ergernis, is genade te geven. De ander te beginnen te zegenen. De ander hoger te achten. En zelf ook naar het kruis te gaan en zeggen, God, hier is mijn boosheid, hier is mijn jaloersheid, hier is mijn ergernis. Ik wil die ander loslaten. Ik wil niet proberen die ander naar beneden te halen, maar ik wil het loslaten. Afrekenen met ergernis betekent als je hart begint te vullen met liefde. En hoe kun je hart vullen met liefde om te zeggen, Heer Jezus, hoe kijkt u naar deze persoon? Hoe kijkt u naar deze situatie? En al sta ik in mijn recht, ook al heb ik gelijk. Leer me te kijken met uw ogen. U had ook gelijk toen u aan het kruis hing. Het was onverdiend. En toch zei u, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Jezus ergerde zich niet aan de mensen die hem aan het kruis hingen. En laten we bidden, Heer, vul ons hart met liefde. Vul ons hart met die nederigheid. Vul ons hart met de woorden van zegen. En laat ons spreken niet zijn dat we ergens tegen zijn of iets naar beneden halen. Maar laat ons spreken zegenend zijn. Laten we ook als we het ergens niet mee eens zijn, laten we delen waar we voor zijn. Waar we in geloof en het koninkrijk van God bouwen in plaats van mensen afbreken. Het verwoest de ander, maar het verwoest ook je eigen leven. Denk aan Michal. En als we afrekenen met ergernis, dan worden we een zegenend volk. Dan benaderen we elkaar met genade, met liefde. En dan kan liefde groeien, dan kan de liefde toenemen. Dan kan de eenheid toenemen. En waar eenheid is, brengt God zijn zegen, brengt God zijn aanwezigheid. En kan de kracht van God zichtbaar worden ook in jouw leven. Dan kan wat dor en droog is, kan tot bloei komen. Daar was over nagedacht dat als je de ander zegent, je uiteindelijk ook zegen in je eigen leven brengt. Terwijl als je je ergert aan de ander, ben jij je dood aan het ergeren. Ergens iets in jou sterft. Maar Jezus is gekomen om leven te geven. En hij is ons grote voorbeeld. En als we ergernis afleggen, mens erger je niet. Maar mens zegen. Heb lief. Dan breng je ook zegen in je eigen leven en in je omgeving. Laten we samen bidden. Heer Jezus, ik denk dat we dit allemaal herkennen. Dat we ons soms zo kunnen ergeren. Dat het soms in een split second is het gezaaid in ons hart. Komt het binnen. Maar help ons om niet net als Michal tot oordeel te komen en te minachten en negatief te spreken of eigenlijk ons dood te ergeren. Maar u bent gekomen om leven te brengen. Hier zijn vandaag misschien wel mensen die zeggen, Heere God, hier is mijn ergernis aan die persoon, aan die situatie. Daar waar ik in mijn recht sta, maar leer me te zijn zoals u. En door uw ogen te kijken. Geef me uw liefde. Geef me uw woorden om de ander te zegenen en deze ergernis te brengen bij het kruis. Heer, en zo bid ik dat u elk leven daarin aanraakt op dit moment in Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent door deze boodschap. En als je ervan genoten hebt, like even. Abonneer je op ons kanaal of laat een comment achter. En dankjewel voor het kijken en we zien elkaar volgende keer.